U vindt de schriftlezing, gemeente, voor dit middaguur in Lucas 9, vanaf vers 57. Dat zal ik verkeerd hebben opgegeven. De bedoeling is vanaf vers 51, Lucas 9, vanaf vers 51 tot en met vers 62. En de tekst voor de prediking vormen de versen 57 tot en met 62. Dus Lucas 9, te beginnen bij vers 51. Schriftlezing voor dit middaguur vindt u dus in Lucas 9, te beginnen bij vers 51. En daar luidt het heilige en onfeilbaar woord des Heren als volgt. En het geschiedde, als de dagen zijner opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. En hij zond boden uit voor zijn aangezicht, en zij, heengereisd zijnde, kwamen in een vlek der Samaritanen om voor hem herberg te bereiden. En zij ontvingen hem niet, omdat zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. Als nu zijn discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt gij dat wij zeggen dat vuren van de hemel nederdalen en deze verslinden, gelijk ook Elia gedaan heeft? Maar zich omkerende bestrafte hij hen en zeide: gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Want de Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En zij gingen naar een ander vlek. En het geschiedde op de weg, als zij reisden, dat een tot hem zeide: Heere, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En Jezus zeide tot hem: de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. En hij zeide tot een ander: volg mij. Doch hij zeide: Heere, laat mij toe dat ik heen ga en eerst mijn vader begraven. Maar Jezus zeide tot hem: laat de doden hun doden begraven. Doch gij ga heen en verkondig het koninkrijk Gods. En ook een ander zeide: Heere, ik zal u volgen, maar laat mij eerst toe dat ik afscheid nemen van degenen die in mijn huis zijn. En Jezus zeide tot hem: niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk Gods. Tot zover de lezing uit Gods woord. U vindt, gemeente, de tekst voor de prediking van het woord voor dit middaguur in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 9, en wel de versen 57 tot en met 62, die we zojuist ook samen hebben gelezen. En wij schrijven boven de prediking: het volgen van Jezus. Daar gaat het om. Drie aspecten. Ten eerste staan we stil bij een spontaan volgen. U hebt meegelezen, nietwaar? Die eerste man die meldt zich spontaan: Heere, ik zal u volgen. In de tweede plaats gaan we letten op een geroepen volgen. Daar gaat het initiatief van de Heere Jezus uit en die roept iemand: volg mij. En in de derde of laatste gedachte staan we stil bij een voorwaardelijk volgen. Hij zegt weliswaar, ik zal u volgen, maar hij zelf, niet Christus, hij zelf komt met een voorwaarde. Laat mij eerst toe dat ik afscheid neem van mijn familie en dan. Het volgen van Jezus. Ten eerste staan we dus stil bij een spontaan volgen. Ten tweede gaan we letten op een geroepen om te volgen. En ten derde staan we ook stil bij een voorwaardelijk volgen. Gemeente, in onze tekst gaat het om het volgen van de Heere Jezus en over de moeilijkheden die daaraan verbonden zijn. Velen denken dat het volgen van de Heere Jezus een hele gemakkelijke zaak is. Gewoon, zeggen ze, je stelt je hart voor hem open en je gehoorzaamt hem en je volgt hem. Klaar? Hij zegt toch zelf, volg mij. Nou, dat moet je gewoon doen. Punt uit. Een ander zegt, nou, ik denk dat het toch een beetje anders ligt. Ik loop niet zo hard. Ik zie wel wat er van komt. Want als er echt nood in mijn leven komt, nou, dan is het vroeg genoeg om hem te volgen, om naar hem te gaan vragen. Dacht u dat? Een derde heeft door Gods genade een diep verlangen in het hart gekregen om hem te volgen. Maar hij en ook zij wordt zo vaak geschud en geslingerd als men ziet op zichzelf, op de verdorvenheid van het hart, op de afmakingen. En als men ziet de consequenties die het Bijbels gezien inhouden, wat het inhoudt om de Heer Jezus Christus te volgen, dat kost een hele mens. Dan moet er een hele mens aan en ik voel wel de noodzakelijkheid, maar ik wil dat niet. Ik hou zo van mezelf, ik wil mijn leven niet verliezen en ik voel toch moet het. Blijf luisteren. Gemeente, als het gaat om het Bijbelse volgen van de Heer Jezus, dan komt heel ons hart en leven daartegen in opstand. Want het volgen, de navolging van Christus, is geheel wat anders dan hem na te lopen. De namen van die drie mannen, die zijn ons onbekend. Wij weten ook niets over de uitwerking van de woorden van Jezus in hun leven. Wel kreeg een ieder van hen een toepasselijk woord. Kom gemeente, laten wij nu samen deze geschiedenis vanmiddag en vanavond eens op de voet gaan volgen en ons eerlijk voor Gods heilig aangezicht afvragen en onderzoeken, volg ik Jezus op een goede Bijbelse wijze of niet? Na deze korte inleiding zijn wij nu aangekomen bij onze eerste gedachte, een spontaan volgen. Wij lezen in vers 57, en het geschiedde op de weg als zij reisde, dat een tot hem zei, de Heere, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. Matthäus, de evangelist, zegt dat het een schriftgeleerde was. Lucas, dat het iemand was. Goed, u voelt het. Het doet er verder niet toe wie dit was. Deze man zegt, Heere, ik zal u volgen. Nou, dat klinkt geweldig spontaan, hè? De Heere Jezus had hem niet eens geroepen om hem te volgen. Hij meldt zich vrijwillig aan. Heere, Kyrios, ik zal u volgen, waar gij ook heen gaat. Jezus heeft door zijn woorden, zijn prediking en zijn wonderen zo'n diepe indruk op deze man gemaakt, dat hij altijd en overal wel met hem wil zijn. Duizenden gemeenten die de prediking van Jezus gehoord hebben, hebben nooit zo gedacht en nooit zo gesproken zoals deze man. En misschien denkt u bij zelf, dat is het. Dat is het. Dat is nog eens een spontane man, recht uit zijn hart. Nu is volgen veel meer dan nalopen. Dat moet je goed onthouden. De Heer Jezus had genoeg nalopers. Mensen die hem naliepen. En jullie weten wel, lieve kinderen, waarom de mensen de Heer Jezus naliepen. Omdat ze van de broden gegeten hadden toen ze honger hadden. En dat de Heer Jezus hun zieken had beter gemaakt. En mensen die van de duivel bezeten waren, dat weten jullie. Die heeft de Heer Jezus verlost. En hij heeft zelf, lieve meid, dat weet jij wel. Mensen die gestorven zijn, opgewekt. Noem er eens één die de Heer Jezus heeft opgewekt. Hoe heet dat meisje van 12 jaar? Dochtertje van Jairus. Goed geantwoord. En de jongeling van Nain, weet je nog? Die lag op de baar. Die werd uitgedragen. En de levensvorst ontmoette de dood. En Lazarus niet te vergeten. Die lag al 4 dagen in het graf. Die verkeerde al in staat van ontbinding. Hij rook al een lijklucht. Lazarus, kom uit! En hij kwam uit. Nou, de mensen waren zeer geboeid. Dat voelt u wel aan. Maar echte volgelingen, die hem met heel hun hart als de Christus der Schriften lief hadden, waren niet zoveel hoor. Eerlijk is eerlijk. Lees het evangelie. Het was maar een handjevol discipelen. En vrouwen die hem volgden. En er was nog een Judas onder ook. Het evangelie, gemeente, leert ons dat wij ten aanzien van de Heere Jezus echt niet zo volgzaam zijn. Tenzij dat God de Vader ons trekt met de koorden van zijn eeuwige liefde naar zijn Zoon. Maar anders niet. Deze man zegt erbij, waar gij ook heen gaat. Nou, dat betekent in voorspoed en in tegenspoed. In leven en in sterven. Deze man, gemeente, is weliswaar spontaan en enthousiast, maar hij kent zichzelf niet. Hij kent zijn eigen hart niet, zijn eigen zwakheid niet. En daarom weet de arme man in wezen niet wat hij zegt. En hij beseft ook helemaal niet dat de Heer Jezus op weg is naar Jeruzalem. Niet om daar als een aardse koning te worden ingehuldigd en worden bejubeld. Maar om daar als de kruiskoning, de leidende knecht des Heren te lijden en te sterven. En zijn ziel te gaan geven tot een rantsoen en losprijs voor velen. Zeg, wat kan een mens toch gauw iets zeggen wat hij onmogelijk kan waarmaken. Hè? Het antwoord van Jezus luidt, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. Proeft u het goed? Jezus vermaant hem niet, bestraft hem niet om zijn voorbarigheid. Hij zegt ook niet, man, denk nou eens na, doe dat nou niet, je overschreeuwt jezelf. Nee, hij moedigt hem niet aan en hij stoot hem niet af. Dat is Christus. Hij zegt alleen hoe het met hemzelf op aarde toegaat. Een schitterende, glansrijke, aardse carrière en toekomst heb ik zelf niet. De vossen en vogels, die hebben nog een schuilplaats, een hol en een nest. Maar de Zoon des mensen heeft niet. Wat een tegenstelling, hè? Voelt u het? Hij, die de Heere en erfgenaam is van de hele schepping. Hem komt de beste plaats op aarde toe, maar hij heeft niet Ik ben zo blij dat ik ook weer jonge kinderen in de kerk zie. Als de Heer Jezus geboren wordt in Bethlehem, zeg jij het eens zachtjes, is er dan voor hem plaats? Nee, geen plaats voor hem in de herberg. Waarom? Niet. Ja, ze moeten hem niet. En dat gaat heel zijn leven lang door, 33 jaar lang. Geen plaats voor hem. Hij heeft geen eigen huis om mensen te ontvangen en om met hen te spreken over het ene nodige, de dingen over het koninkrijk Gods. Hij heeft zelf niets om zijn hoofd op neer te leggen. Lieve kinderen, ik moet opeens denken aan Jacob. Die vlucht voor Esau, daar komt hij in Bethel, had een kruikje bij zich. Maar Jacob had nog een steen als hoofdkussen om neer te leggen. Dat kwam de Heer daar verrassend over. Christus heeft zelf niet om zijn hoofd op neer te leggen. Hij, de Zoon van God, door wie de Vader alles geschapen heeft, want geen ding is er dat door hem niet geschapen is. Hij, die middelaar Gods en der mensen, stelt zich in vernederende liefde onder de dieren. Waarom? Wat denkt u? Zeg het eens met je hart. Vanwege onze diepe val en ongehoorzaamheid, ons verbondshoofd Adam, daarom heeft hij uit eeuwige liefde tot de Vader en tot de geschonden deugden van God en daarin tot zondaren die hij van eeuwigheid uit de handen van zijn Vader gekregen heeft, geheel vrijwillig de beste plaats die hij had bij zijn liefhebbende Vader in zijn schoot dicht bij zijn hart verlaten en heeft zichzelf vernietigd. Ontledigd de gestaltenis van een dienstknecht en slaaf aangenomen en is de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En straks zal hij Gethsemane ingaan. Daar zal hij kruipen als een worm en niet als een man. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar de uwe. Hij volhardt, hij blijft staan in de wil van zijn Vader. Voor wie? Wat denkt u? Mag ik dat eens zeggen met de woorden uit de tekst? Voor wie? Voor allen die met Asaf leren. Ik ben een groot beest bij u. Zulke mensen gaat hij nu leren hoe ze hem moeten volgen. En daarom, gemeente, houdt hij deze man eerlijk, oprecht de consequenties van het volgen voor. Zeg, man, bedenk het goed hoor, dat alle aardse verwachting achter mij is afgesneden. Bereken vooraf goed de kosten. Anders haalt u de eindstreep niet hoor, raakt u in mij teleurgesteld. En gemeente, als Jezus ons ook vanmiddag vanuit de prediking dit voorhoudt, in wezen doet hij dat vanuit zijn liefde, dan spatten ook bij u en bij jou en bij mij al onze aardse en eigen gemaakte ideeën en visies en opvattingen over hem en over het volgen van hem als een zeepbel uit elkaar. En het schijngeloof, dat haakt hier teleurgesteld af. En zo zien wij de rijke jongeling bedroefd heen gaan. Want hij had vele goederen waar hij met zijn hele hart aan vast zat. En hij was er zo kort bij. Hij kwam spontaan tot de Heer Jezus. Goede meester, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven berven? Nou zegt de Heer Jezus om hem te beproeven, de tweede tafel. Hij kent de geboden. Ja, zegt hij, die heb ik allemaal onderhouden van mijn jongheid af. Maar de Heer Jezus kent zijn hart en zegt dan tegen hem, goed man. Hij betwist dat niet. Hij bemint hem. Moet je nagaan. Hij bemint hem met ontfermende liefde. En hij zegt, weet je wat je doet? Ga heen. Verkoop alles wat je hebt. Geef het aan de armen. Kom herwaarts tot mij. Neem het kruis op. Uw kruis. Uw geldgierigheid. En volg mij. En gij zult een schat hebben in de hemel. Dat doet hij, hè? Ja, dus niet. Ja, waarom niet? Nou, dan komt hij openbaar. Hij heeft God niet lief. Hij heeft geld lief. De geldduivel heeft hem helemaal te pakken. Zijn aardse goed is hem, ondanks zijn uitwendige godsdienst, oneindig meer waard dan Christus en zijn gerechtigheid en gehoorzaamheid en heiligheid. Hij gaat bedroefd van hem weg. Dat is de droefheid naar de wereld. Die werkt de dood. Maar de droefheid naar God, oh, die werkt uit. Een onberouwelijke bekering tot de zaligheid. Voelt u hoe ver het met een mens kan gaan? Het nabijkomende werk. En dan moeten we allemaal zeggen, ik allereerst als voorganger en nu ook, Heere, ben ik het. Doorgrond en ken mijn hart. Want ik ben er niet te goed voor om mezelf te bedriegen en mijn medemens. Heere, schenk me ontdekkende genade en leid mij op de enige weg. Dat is een goede zaak. Dat is de bedoeling. We zien dat ook nog een keer gemeente in Johannes 6. Dat machtige hoofdstuk dat de Heer Jezus brood vermenigvuldigt en laat uitdelen. En dan gaat hij op een gegeven ogenblik, u kent het hoofdstuk natuurlijk uit uw hoofd, van zichzelf getuigen. Ik ben het brood des levens dat uit de hemel nedergedaald is. En dan worden de Joden, de godsdienstige Joden, het verbondsvolk spinijdig. En zeggen, wat is dat voor godslastering? Is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? En dan spreekt Christus die ergerniswekkende woorden voor ons natuurlijk godsdienstige hart. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En wat is dan een reactie? Velen dan van zijn discipelen, van zijn volgelingen, dit horende zeiden, deze reden, deze prediking is hard, zwaar, zonder liefde. Wie kan dezelfde horen? En wat is het resultaat? Van toen af gingen velen van zijn discipelen, van zijn volgelingen, van zijn nalopers, terug en wandelden niet meer met hem. Gemeente, hier ligt nou de ergernis van het evangelie. Kijk, het evangelie van vrije genade is wel voor de mens, ten behoeve van de mens, maar het is niet naar de mens. Het ligt niet in het verlengde van ons menselijk, godsdienstig denken, doen en kunnen. Het staat er haaks op. Het wil ons juist kruisigen. Daarom is het evangelie van een gekruisigde en opgestane zaligmaker voor een Jood, een eigengerechtigde Jood die het zelf wil doen, een ergernis. Die ergert er zich dood aan. En voor een waanwijze Griek met zijn filosofie en met zijn volzinnen en met zijn glamour, een dwaasheid. Maar hen die geloven, is het een dynamische kracht Gods tot zaligheid. Daarom het zwakke Gods is sterker dan de mensen. En het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. Lees 1 Korinthe 1 eens. Ik denk dat wij allen de Heere Jezus wel willen volgen. Op een bepaalde wijze. Ik blijf maar bij mezelf. Dat willen we allemaal. Maar tegelijkertijd, en dan komt het, ons eigen leventje, zoals ik dat uitgedacht heb, zoals ik vind dat dat goed is en dat ik daar een goed gevoel bij heb, tegelijkertijd mijn eigen leven met beide handjes vasthouden. Daar mag hij niet aan tornen. Nee, er moet niks veranderen. De Heere mag zich aansluiten bij mij, maar ik bepaal. Ja, dat kan niet. Dat kan niet. Daarom zegt hij, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen, in het Grieks staat er, die verteren zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal, om mijnentwil, ja, die zal het behouden. En nogmaals gemeente, Jezus verkondigt ons dit niet vanavond hier in de kerk om ons bang te maken. Of om ons van hem af te stoten en weg te drukken. O nee, verre van dat, u moest eens weten hoe die rondgaat in het gewaad van zijn woord met ontfermende liefde. Hoe u aankijkt en ook jou. Maar om ons eerlijk te ontdekken aan onszelf. En om ons door zijn Heilige Geest klein, ootmoedig en nederig te maken van hart. Opdat wij hem nederig te voet zullen vallen en hem kinderlijk zullen smeken. Heere, mag ik op uw leerschool komen? Ik ben zo blind en zo dwaas. Ik heb van huis uit, Heere, geen verstand van God en goddelijke zaken. Maar ik heb gehoord, Heere, dat gij zij de Christus, de Zoon van de levende God, de grote profeet en leraar, om dwazen te onderwijzen in de weg der zaligheid. O Heere, mag ik op uw leerschool komen? Tot wie zou ik nou anders heen gaan, Heere? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Ach, leer mij dan, o grote profeet en leraar, hoe ik u volgen moet. Wijs gij mij toch de weg die gij wil dat ik zal gaan, tot dezelfde maak genegen, mij en doe mij die verstaan, zo zingt dat een. En dan krijg je volgbare eigenschappen. Dan wordt iets van de liefde Gods in je hart uitgestort. Lieve kinders, weet je wat je dan gaat bidden met je hart? Heere, ai maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen u treden bent. En dan vat die grote profeet en leraar jouw beide handjes. En dan wordt hij jouw leidsman en jouw raadsman. En dan stuurt hij je nooit van school af. Kijk, de basisscholen zijn weer begonnen, het voortgezet onderwijs. Als je misdraagt, op een gegeven moment kan je van school gestuurd worden. Of als het echt niet gaat, dan moet je ook van school af. Maar op de leerschool van Christus, als hij je daar eenmaal opgenomen heeft, hij stuurt zijn leerlingen er nooit meer van af. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat we stoffen af zijn. Hij heeft zo'n geduld, dat is niet te zeggen met woorden. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. En dan doet hij het. Versta je me? Dan heb je zomaar een stukje van de weg afgelegd. Dat is nou vrije genade. En zo komen wij aan bij de tweede gedachte. Geroepen om te volgen. En hij zeide tot een andere: volg mij. Hier zien wij gemeente, ja, een duidelijk verschil, hè, met die eerste man. Die eerste man die bood zichzelf spontaan aan. De tweede man wordt persoonlijk door de Heer Jezus zelf geroepen. Volg mij. Slechts twee woorden. Kort maar krachtig. Matthäus zegt dat dit een van zijn discipelen was. Een van de vele volgelingen van de Heere Jezus buiten de intieme kring van de 12 discipelen. Deze mangemeente wordt nu geroepen om hem te volgen zoals de 12. En we houden als het ware onze adem wat in en met aandacht gaan we luisteren. Wat is nou de reactie van deze man? Weet je wat hij zegt? Heere, laat mij toe dat ik heen ga en eerst mijn vader begraven. deze man wil wel, tenminste, dat denkt hij, als hij eerst even iets anders mag doen. Zijn vader was gestorven. Er zijn verklaarders die zeggen iets anders. Qua uitleg, qua toepassing maakt dat geen verschil. Er zijn verklaarders die zeggen zijn vader was een man op hoge leeftijd, een bejaarde man, hè, in de afnemende krachten. Die moet verzorgd worden. Nou, dat moest hij doen. Naar de mens gesproken zou het ook niet lang meer duren met zijn vader. Dus hij vraagt uitstel. Mag ik mijn vader, die nog leeft, bijstaan, verzorgen? En als die straks gestorven is en is begraven en de rouwperiode is voorbij, nou, dan ben ik bereid om u te volgen. Gemeente, ik hou u nog even in spanning, dat is ook belangrijk. Wij zouden toch zeggen, niet waar? Nou, wat is er nou mis mee? Deze man heeft toch wel een bijbelsgeldig excuus om verhooguit een paar dagen of een paar weken of maanden uitstel te vragen. En na de verzorging en na de begrafenis van zijn geliefde vader, dan was hij bereid om de Heer Jezus te volgen. Er staat toch nota bene in de wet, eert uw vader en uw moeder. Daar moet je toch goed voor zijn. Dat is toch het eerste gebod en een belofte. Natuurlijk, doen hoor, veracht ze maar niet. Maar let op en lees goed, deze man vraagt niet om uitstel. Hij eist, en hij is nog niet eens, hij eist, hij gebiedt Jezus, laat mij toe dat ik heen ga en eerst mijn vader begraven. Hij was er vast van overtuigd dat hij uitstel van de Heer Jezus zou krijgen. Maar wat zegt Jezus? Wonderlijke woorden. Laat de doden hun doden begraven. Is dit niet een hard en liefdeloos woord, gemeente? Nee, beslist niet. Jezus bedoelt hier zeker niet dat een eigen kind zijn vader niet zou mogen verzorgen en zou mogen begraven. Maar dominee, wat betekenen die woorden dan wel? Laat de doden hun doden begraven. Goeie vraag. Goeie vraag. Nou, met de eerste doden bedoelt Jezus de geestelijk doden. Zij die geestelijk dood zijn in de zonde en de misdaden. De doodstaat van de mens, Efeze 2, krachtens onze val in Adam. Zij die geen geestelijk leven kennen en ook geen liefde tot God en tot Jezus en hem daarom ook niet volgen. Met de tweede doden bedoelt Jezus de lichamelijke doden, mensen die zojuist gestorven zijn. En nou, samengevat, wat bedoelt Jezus nu? Dit: laat de geestelijk doden, die met eerbied gesproken niets anders te doen hebben, hun doden begraven. Laten zij de hele begrafenis en alles wat daarbij komt kijken, goed regelen. Maar gij, dat staat in het Grieks met nadruk, maar gij, zegt Jezus, gij hebt wel wat anders te doen. Ga heen en verkondig het koninkrijk Gods. Dat kan en mag geen ogenblik wachten. Er is grote haast bij dit werk in Gods koninkrijk. Geen enkele arbeider kan gemist worden. U weet tussen haakjes dat de Heer Jezus, voordat hij uit deze wereld tot zijn vader zou gaan, dat moet u goed weten, moet het evangelie in geheel Israël onder het bondsvolk gepredikt zijn. En na Pinksteren klinkt de opdracht onder alle den volken. Maar eerst is het heil voor de Joden. De Heer Jezus beperkt zich in zijn omwandeling uiteindelijk alleen tot de Joden. Een enkeling, die hoofdman over honden en die Canaanese vrouw, dat was een enkeling, maar dat zit er ook achter. Dus de prediking van Gods koninkrijk, dat heeft haast, een heilige, goddelijke haast. En daarom zegt Jezus ook tot die 70 die extra uitzendt, die hij 2 aan 2 uitzendt. De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig. Daarom bidt de Heere des oogsters dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Voelt u het? Deze man wordt op dit moment door Jezus geroepen om het woord te verkondigen in Israël. Het woord dat dode zondaren levend maakt. Jezus gemeente wil deze man daar diep van doordringen dat de verkondiging van het hoogheilig evangelie zwaarder weegt dan de verplichting om zijn vader te verzorgen en om zijn vader eerbiedig te begraven. Anders zou de eer van de Heere te kort worden gedaan. Daarom, wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen. Hij krijgt het bevel om voortdurend en overal het woord te verkondigen. Want Jezus weet als geen ander dat er velen, ook onder het bondsvolk, wankelen ten dode. Geen onderscheid weten tussen hun rechter en linkerhand. Daarom moet het volgen van hem en de prediking van het koninkrijk Gods boven en voor alles gaan. Dat heeft de hoogste prioriteit. U vraagt zich zijdelings af, helder, wat moet hij gaan verkondigen? Nou, ik denk gemeente, deze boodschap die Jezus zelf ook brengt. En Johannes de Doper ook. En al de profeten ook. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, daar komt de ruimte, een iegelijk, wie die ook is, en hoe groot zijn schuld en zonde ook is, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Terstond, als die uit de dood overgaat in hem, die de dood verslonden heeft tot overwinning. En het gesproken heeft, ik leef en gij zult leven. Zo komen we aan bij onze derde of laatste gedachte, een voorwaardelijk volgen. Kijk eens, er komt er nog eentje aanlopen. Ja, dat is de derde man. Zie je hem? En ook deze derde man, kijk eens naar zijn gezicht, meldt zich net als die eerste, heel opgetogen en heel spontaan bij Jezus. Zegt, Heere, ik zal u volgen. Maar laat mij eerst toe dat ik afscheid nemen van degene die in mijn huis zijn. Deze man wil wel volgen, tenminste, dat denkt hij ook. Maar eerst wil hij afscheid gaan nemen van zijn huisgenoten. En zijn ouders, als ze nog leven, zijn broers en zusters, zijn familie. Wij noemen dit een voorwaardelijk volgen. Hij stelt een voorwaarde. Eerst wil ik afscheid nemen en dan wil ik u volgen. En ook deze man is er vast van overtuigd dat Jezus hem dit verzoek niet zal weigeren. Het is toch heel normaal dat je eerst afscheid neemt van je gezin, als je een gezin gekregen hebt. Elisa, die ken jij, hè, de profeet. Die wordt geroepen door Elia. Die geeft de opdracht, ga naar dat land Elisa de Tisbiet. En hij werpt die mantel over hem heen en hij roept hem. En dan zegt Elisa, die aan het ploegen was, die vraagt dan aan Elia, hij is ervoor ingewonnen hoor, van ganser harte. Hij vraagt heel ootmoedig of hij, voordat hij hem gaat volgen, of hij afscheid mag gaan nemen van zijn vader en moeder. En Elia stemt dat van ganser. Natuurlijk man, de Heer heb je geroepen, ga rustig afscheid nemen van je ouders en van je familie en volg mij. Maar de meerdere Elia, dat is de Heer Jezus Christus hier, wijs dit verzoek van deze man af. Waarom? Wat denkt u? Twee redenen. Goed onthouden. De eerste reden is deze. Heb je net gehoord? De zaak, hè, van het koninkrijk der hemel, hè, heeft grote heilige haast bij God vandaan. En gaat boven elke familieverplichting. En de tweede reden is, Jezus kent ook het hart van deze man. Hij doorgrondt het tot in zijn diepste schuilhoeken. Hij weet dat zijn hart lag bij zijn huisgenoten. Veel meer dan bij hem. Jezus weet het als deze man naar huis gaat, naar zijn ouders, zijn broers en zusters en familie. Dan komt hij niet meer terug. Dan komt hij niet meer terug. Dan zal hij zich ongetwijfeld door zijn familie laten overhalen om bij hen te blijven. Dan bezwijkt hij. Want hij mist de ware liefde tot mij. En ook hier, gemeente, voel je het, moet Jezus op de klank af hard zijn. En zeggen, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk van God. Dat beeld kent u, zeker hier in de Hoekse Waard, waar de landman ploegt, hoe ging dat vroeger, met een ploeg, misschien met ossen en paarden, hè? Ziet voor je, je hebt misschien wel gedaan, waar de landman ploegt, dan kijkt hij niet onder ploegen achterom, maar vooruit, want anders trekt hij scheve voren. En dat mag niet, dat moet keurig, netjes, ordelijk, recht zijn. En gemeente, wat voor onderwijs ligt hier voor ons in ons tekstgedeelte? Nou, ten eerste denk ik dat het onmogelijk is om Jezus te volgen met een gedeeld hart. Met een half hart, of nog minder. De Heere vraagt immers altijd ons gehele hart. En daarom kijkt hij juist vanmiddag en vanavond onze jonge kinderen, onze pubers in de puberteit, zo hartelijk, zo vriendelijk, zo welmenend aan. En hij zegt tegen jullie, jongelui, meisjes en jongens, mijn zoon, mijn dochter, was vanmorgen dopen, begrijp ik, krachtens het verbond, dat opeisende recht, jullie behoren krachtens mijn verbond mij toe en niet de wereld en niet de duivel. Van daaruit spreekt hij zo hartelijk en vriendelijk tegen jullie. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Je vuile hart, je zondige hart, je wereldse hart. En ik zal je een nieuw hart geven. En ik zal maken dat je in mijn inzettingen zult wandelen. En mijn rechten zult bewaren en doen. Want wij kunnen onmogelijk Jezus volgen en tegelijkertijd de wereld. Dat denken velen wel, maar het is mis. Dan bedriegen we ons. Het is of. De liefde is altijd radicaal. Alles of niets. Of de Heere, 100%, of de wereld. En niet en de Heere en de wereld. Dat gaat niet. Want wie een vriend is van de wereld, wat is die? Een vijand van God. Oh, dat zien wij zo duidelijk, gemeente, bij de vrouw van Lot. Heeft u dat nooit aangegrepen, ouders, ouderen, jongeren, als dat aan tafel gelezen werd, die vrouw van Lot, die kennen wij allemaal niet. Waar de engelen waren gekomen, bij Abraham en in Sodom, om te kijken, inspectie te houden, of er nog een aantal rechtvaardigen waren, die waren niet, behalve die ene, Lot. En de engelen Gods moeten Lot, die zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft, al was die ver van zijn plek, die engelen moeten Lot uit Sodom trekken. Hij draalt, hij treuzelt. Dus als hij er niet uitgetrokken zou zijn, dan zou hij naar de mens gesproken met Sodom zijn omgekeerd. Zijn vrouw ook en zijn dochters ook. En u weet het bevel van de Here, ook de kinderen kennen de geschiedenis. Die engelen hadden gezegd namens de Here: behoud u om uw levenswil. Zie niet achter u om. Kijk niet waar je vandaan gehaald bent uit Sodom. Sta niet stil op deze ganse vlakte. Vlucht naar het stadje Zoar. Daar komt de Heere liefdevol Lot tegemoet. Goed, zegt de Heere, ik zal niks kunnen doen tenzij dat jij in Zoar veilig aangekomen bent. Wat een nederbuigende goedheid van de Heere voor zijn Lot en zijn gezin. En dan gaan ze. En dan het ontzettend, heeft hem wel eens zo aangegrepen. En zijn huisvrouw zag om, keek achterom. En wat gebeurt er met die vrouw, jongens en meisjes? Iets heel ergs. Wat gebeurt daarmee? Ze wordt een zoutpilaar. Ze sterft. Ze wordt een soort mummie van zout. Een zoutpilaar. Een opgericht teken. Aangrijpend voorbeeld. Uit Sodom getrokken. Op weg naar Zoar, de vrijstad Christus. En in het zicht op Zoar voor eeuwig omgekomen. Hoe is dat mogelijk? Waarom met die vrouw van Lot zo gestraft met de eeuwige dood? Wat denkt u? Hoe komt dat nou? Omdat haar hart niet recht was met de Heere. Haar hart, haar leven lag in Sodom verklaard en niet in de Heere. Kinderlijk gezegd, lieve kinderen, ze had geen nieuw hart waarin de Heere woonde. Ze vreesde de Heere niet. Ze hield niet echt van de Heere. Ze was ook een meeloper. Misschien een aardige, keurige huisvrouw. Niks geen kwaad van, maar geen nieuw hart, geen echte liefde tot de Heer en tot zijn woord. Dat komt hier openbaar. En de vraag komt zomaar op u af en hopelijk door Gods geest bij u en bij jou en bij mij binnen. Waar ligt uw hart? En uw hart? En waar ligt jouw hart? En jouw hart? En jouw hart, mijn lieve jongen, zeg het eens eerlijk. Waar ligt dat? Bij de Heere door genade of nog steeds bij de wereld en bij de zonde? Hoe lang hinken wij nog op twee gedachten? Niet mee doorgaan hoor, dat is levensgevaarlijk. Dat is spelen met vuur. En daarom waarschuwde Heere Jezus, ja, in ontfermende liefde ons allen, klein en groot, jong en oud, gedenkt aan de vrouw van Lot. Laat die vrouw van Lot, die een zoutpilaar werd, een baken in zee zijn, opdat u niet in hetzelfde oordeel der verharding en ongeloof zou vallen. Daarom kiest u heden wie gij dienen zult. Zo dringt de Heer aan. Als de Heere God is, volgt hem. Dan met uw ganse hart. En als de wereld uw en jouw God is, dien dan de wereld met uw ganse hart. Maar bedenk dan nog eenmaal. De wereld gaat voorbij. Kijk maar om je heen. De Heer blaast overal in. De wereld wordt oud. En wat oud is, is nabij de verdwijning. De wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, die door genade hem achterna wandelt, hem aankleeft, die hem navolgt, die hem mist en die hem niet missen kan. Oh, die blijft in der eeuwigheid. Die gaat naar het eeuwige, onvergankelijke leven. Niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar de achterliggende dingen, is recht geschikt voor het koninkrijk Gods. Iemand zegt: dominee, ik heb met aandacht zitten luisteren. Ik zit met al de vezels van mijn bestaan zo vast aan de dingen van het aardse leven. En ik voel af en toe heus wel dat ik niet leef tot ere van de Heere. Dat ik onbekeerd ben. Dat ik zo niet sterven kan zoals ik geboren ben. Dat voel ik wel. En soms probeer ik me, en nou breek ik ermee. Maar dan gaat het eventjes goed en ik zak weer terug. Ik ben een slaaf van de zonde. Ik moet me voor het hoofd slaan. Ik kom maar daar niet van los. Het lijkt alsof die banden me steeds strakker omsnoeren. En als ik eerlijk ben, bevalt me ergens dit leven tussen haakjes nog goed ook. Ik weet nu aan de ene kant wat ik heb. Mijn vrienden, mijn natje, mijn droogje, mijn pleziertje enzovoort. Maar ik weet niet wat ik ervoor terugkrijg. Een ander zegt, eerst moet ik dit nog. En dan zal ik mij bekeren. Dat is weer dat akelige, voorwaardelijke van ons verdorven hart. Ik heb nu geen tijd, zegt u. Dominee, hou op. Sinds dat coronavirus de hele wereld platlegt, met alle gevolgen van dien, met geen pen te beschrijven. Ik ben angstig, ik ben blij dat ik nog leef en dat ik nog wat werk heb, dat ik nog wat kan verdienen. En de jongeren zeggen, we gaan weer naar school en ik hoop dat ik wel examen kan doen en ik heb zoveel huiswerk en allerlei dingen doen, stage lopen, ik zit voor mijn examen en een ander die heeft verkering. Ja, nou goed, die wil toch ook een keer gaan trouwen, maar de huizenprijzen zijn nog behoorlijk hoog, tenminste op de Veluwe zal hier niet veel anders zijn. En hoe financieren wij dat en vinden we iets en dan werken en dat allemaal, ik kan het echt niet aan mijn hoofd hebben. Ik voel wel, maar nee, sorry, later misschien. Ik hoop als dat virus nou eens voorbij is en alles is een beetje op zijn pootjes terechtgekomen en het normale leven dient zich weer aan, dominee, dan denk ik, ja, dan zal ik me bekeren. Dacht je dat echt? Wees nou eens heel eerlijk. Ten eerste weten we helemaal niet of we nog een later krijgen. We kunnen elk ogenblik sterven. Leven is toch een damp. De dood wenkt toch ieder uur. En sterven is God ontmoeten. En dan ben je dan bereid. Als je bereid gemaakt bent. En Christus is je borg geworden. En je hebt vergeving ons van zonde ontvangen. Door het geloof in zijn bloed. Door de toepassing van de Heilige Geest. Ja, dan mag het zijn. Kom in, gij gezegende mijns vaders. Over weinig zijt ge getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde des Heren. Maar nou naar jezelf, hè. Als je nou niet bereid bent, misschien alleszins godsdienstig, maar onbekeerd, onverzoend, geen godskennis, geen zelfkennis, geen kennis gekregen van die dierbare borg en zaligmaker. O, dan zal hij die zich hartelijk aanbiedt als redder, als behouder, als rechter tegen ons zeggen, ga weg van mij, gij vervloekte. Hoe menigmaal heb ik je bijeen willen vergaderen, gelijk een kloek hen naar kuikens. Maar gij hebt niet gewild. U wilde niet als een zondaar en zondares tot mij komen. Om je door mij met God te laten verzoenen. En dan in de eeuwige duisternis. De plaats waar God niet is. Eeuwig te moeten sterven om eeuwig te moeten leven. Wensen dat de Heer je zou vernietigen. Want dan was je van alles af. Nee, zegt de Heer, je zult eeuwig moeten leven. Buiten mij om eeuwig te sterven. Daar zijn geen woorden voor om dat te doen. Ik heb vorige week zitten lezen. Het aangrijpende boek nog eens een keer moet u ook doen. Van Thomas Boston. Mensens viervoudige staat. Dat moet je vermalen als kerkraad en als gemeente, als jongeren. Maar dan beschrijft hij ook zo aangrijpend de staat van eeuwige heerlijkheid en de staat van rampzaligheid op een hele tere, aangrijpende wijze. Wat dat zal zijn, dan komt heel je leven komt terug, de waarschuwingen, de nodigingen, de lokkingen. En dan zul je zien dat je heel bewust dat lieve wezen op zijn hart hebt getrapt, in zijn aangezicht geslagen. Ga weg van mij, aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust, ik moet u. En dan eeuwig Gods gunst en gemeenschap te moeten missen. Nooit, nooit, nooit meer met je schepper verzoend te kunnen worden. Daar mist een mens niet iets aan, maar alles. Die radicaliteit. Eeuwig wel. Of eeuwig wee. De Bijbel spreekt nooit over later. Maar altijd over heden. Heden indien gij mijn stem hoort. Morgen kan net te laat zijn. Net te laat. Heden indien gij mijn stem hoort. Ach, verhartig uw harten niet. Maar laat u leiden. Laat u met God verzoenen. Door een algenoegzame, volkomen bereidwillige zaligmaker. Wiens liefste werk het is. Om zondaren op te zoeken. En zalig te maken. Daarom jong en oud. Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. En nou hoop ik dat er hier zijn van de jongeren, van de ouderen. Die zeggen, ja man, dat heb ik met aandacht zitten beluisteren. En nou voel ik dat de Heer er recht op me hebt. En ik ben in zekere zin wakker. Ik moet me bekeren. Die eis, die stelt mij schuldig. De Heer heeft recht op mij. Dan voel ik, ik moet me bekeren. Maar dan kom ik er proefondervindelijk achter. Ik kan me niet bekeren. En dus geen vrome smoes. En geen vals, echt nood. Ik voel dat als schuld. Als een schuldige onmacht. Ik kan me niet bekeren. En ik voel ook ten diepste mijn schuldige onwil. Want ten diepste wil ik mij niet bekeren. Ik wil mijn leven niet verliezen. En toch voel ik dat het moet. U zegt, het is voor mij onmogelijk om zalig te worden. Ik heb een woord voor u. Wanhoop niet aan de Heere. Maar wel heilzaam wanhoop aan jezelf. Doe me veel te weinig. Denk niet te klein van hem. Blijf luisteren. Wat nou voor de mens onmogelijk is en wordt, ook in de beleving, te moeten en niet te kunnen, te moeten en niet te willen, dat is mogelijk bij de Heere. Want waarlijk, geen ding zal voor hem onmogelijk zijn. Want als hij zo roept en lokt en trekt, ook door de verborgen inwendige werking van de Heilige Geest, en wij verstaan dat, dan geeft hij ook genade om te volgen. Dan leggen wij die heilige eis van bekering en geloof aan zijn voeten neer. Heere, hier ben ik. Bekeer mij tot u. Dan zal ik bekeerd zijn. Trek mij, Heere. En ik zal u nalopen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. En dan doet hij het ook. Zonder ons, in ons. Dan schenkt hij genade, gehoorzaamheid in het hart, liefde tot hem en volgbare eigenschappen om hem in beginsel te gaan volgen. Als Jezus Levi in het tolhuis ziet zitten, zegt hij tot hem, volg mij. En dan gebeurt het ook terstond. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. Ten slotte, dan gaan we eindigen. Ik hoor u denken. En u preekt en zucht mee. Dominee, maar als wij nu werkelijk door wederbarende en hartvernieuwende genade op de leerschool van Jezus zijn gekomen, zeg, gaat dat volgen van hem dan vanzelf? Wat denkt u? Was maar waar. Dan begint de strijd pas echt om te volharden tot het einde. U hebt de Christenreis. Getrokken uit de stad des verderfs, door de enge poort, langs het kruis, vergeving van zonde, de volle wapenrusting aan. En, wat krijgt hij te horen? Welkom in de strijd. Welke strijd? De goede strijd des geloofs. Want de volleinde des geloofs, Jezus heeft gezegd, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Oh, dat zien wij zo duidelijk, gemeente, in het leven van de discipelen. Mag het nog even? Ze waren door de Heere Jezus geroepen, hè? Volgt mij na en ik zal u vissen der mensen maken. En ze hadden hem gevolgd in de wedergeboorte. Ze hadden de onberouwelijke keus der liefde gedaan. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, Heere. Tot wie zullen we anders heen gaan? Ik heb de woorden van het eeuwige leven. En de Heere Jezus had het goddelijke stempel erop gezet. Vlees en bloed heeft u het niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Hoor dit? Geen tijdgeloof, geen historieel geloof, geen wondergeloof. Waar zaligmakend geloof als gave Gods in Christus. Het leek of het volgen hun erg gemakkelijk viel. Ze liepen in de liefde maar achter hem aan en ze huppelden als bruiloftskinderen. Het kon niet op. Herkent u daar iets van? Of praat ik nou Frans of Spaans of zit hier een volk die daar ook iets van kent? Misschien wel dat je er middenin zit. In die eerste liefde. Dat het wonder niet klein kan krijgen. Maar de discipelen waren toen nog stekenblind voor de noodzakelijkheid van zijn lijden en sterven. Want als de Heer Jezus daar met hen over spreekt, dan zegt Petrus bij monden van de anderen, werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. En weten allemaal, ook de lieve kinderen wel, hoe Petrus zijn lieve meester tot 3 maal toe uit zwakheid verloochend heeft. Ik ken deze mens niet, ik heb helemaal niks met hem. Terwijl Petrus juist zoveel liefde van de Heere had gekregen tot de Heere Jezus. Toen had Petrus van zijn kant zich er helemaal buiten gezondigd, de band doorgesneden. Was van zijn kant een verloren zaak. Maar nou het wonder. De Heer Jezus had voor hem gebeden dat zijn geloof niet zou ophouden. Dat zijn geloof, hij die lag op de zeef, trouwt die ander ook, dat zijn geloof door het ziften van die Satan niet zou ophouden, als een nachtkaars zou uitgaan. Gemeente, krijg je nou geen lucht? De volharding der heiligen ligt gelukkig niet vast in de handen van Gods kinderen. Je was het eeuwig kwijt. Je kunt alleen maar verzondigen. Maar de volharding der heiligen, wat zeker een opdracht is, doe ik niks aan af, ligt vast in de doorboorde handen van de koning der kerk. En zo worden alle volgelingen van Jezus, zal Petrus later schrijven, bewaard in de kracht Gods door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in deze laatste tijd. Hoe heeft de meester, die lieve, gewillige meester, zelf zijn roeping niet volkomen vervuld door onvoorwaardelijk, onconditioneel te gehoorzamen aan de wil van zijn Vader? Hij heeft zichzelf helemaal gegeven als een rantsoen, een losprijs voor velen. Het kostte hem alles, zijn bloed, zijn leven, om aan al zijn oprechte volgelingen het eeuwige leven te schenken. Hij heeft nooit gezegd, Vader, laat mij eerst dit of dat. Wel zei hij eens tegen Johannes de Doper, die hem weigerde te dopen, in liefde scherp, Johannes, ophouden, laat nu af. Want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Zo heeft hij het alleen en volkomen gedaan, als middelaar van verdiensten. Hij heeft de pers alleen getreden, daar niemand van het volk bij hem was. Oh, dat leert iedere discipelgemeente op de leerschool van Christus. Dan moeten ze schootjes tussen uitvallen. Judas heeft hem verraden en zich tekort gedaan, arme man. Petrus heeft hem verloochend. In de hof hebben de zijnen, ook Johannes, ze hebben hem allen verlaten. Toen hij zei, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Ze hebben hem allen verlaat, opdat hij alleen zou gaan de weg naar het kruis. En om het daar uit te roepen, het is volbracht, opdat hij het ook alleen zal doen als middelaar van toepassing, die de Heilige Geest verworven heeft en die de Heilige Geest meezendt in de prediking van het woord, om zo plaats te maken voor Christus en al zijn weldaden. Want ze sprak hij van de Heilige Geest, die zal het uit het mijne nemen en die zal het u verkondigen, toepassen en toe-eigenen. Die geest zal mij verheerlijken in de prediking en in zondagszielen. Opdat er een hele mens met al zijn activiteit schoontjes tussenuit valt. En God door zijn Christus, door de bediening van de Heilige Geest, erin valt en alles meebrengt voor een albederver. En zo wordt de Heere alleen verheerlijkt in zijn eigen werk. En zo gaan zulke volgelingen met Paulus van harte instemmen. Dat hij nou alle dingen schade en drek acht om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, zijn Heere. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is, strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. En daarom zingen alle ware volgelingen, de kleine, de zuigeling in de genade, de jongelingen en de jonge dochters, en ook de mannen en vaders, ik mag de ganse kerk meenemen van mijn zender. Allen die zijn verschijning in onverderfelijkheid hebben liefgekregen, die zingen dwars tegen hun zonder bestaan in, zienden op hem, die overste leidsman en volleinde des geloofs. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Amen. Ja. Amen. Daar gaan we van zingen. Dat kennen jullie wel. Psalm 86, vers 6.